twee studies houden over de doop. De Bijbelse betekenis van de doop, zowel theologisch als wat het praktisch wil zeggen. En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan Matteüs 8. En ook thuis kunt u dat natuurlijk doen. Matteüs 8 en dan de versen 18 tot en met 22. Het verbaast me altijd weer hoeveel boeken het Nieuwe Testament bevat en hoe dik het ook is. Het is echt onvoorstelbaar. En misschien zegt u dat helemaal niets. Maar u moet bedenken in welke tijd die boeken tot stand zijn gekomen en hoe ze bewaard zijn gebleven. Dat is een wonder op zich. Matteüs 8, vanaf vers 18. Toen Jezus een schare rondom zich zag, beval hij te vertrekken naar de overkant. En er kwam een schriftgeleerde tot hem en hij zeide: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Een ander echter, een van zijn leerlingen, zeide tot hem: Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem: Volg mij en laat de doden hun doden begraven. Wat een tekst, als je erover nadenkt. Goed tot je laten doordringen. Jezus zegt: Volg mij en laat hun doden begraven. In de Bijbel, in de gewone taal staat: ga met mij mee en laat de doden maar voor elkaar zorgen. Wat is dit voor een uitspraak? Wat moet je je nou bij voorstellen? Wat bedoelt Jezus hier? Gelooft Jezus in zombies? Is het een zombiebediening, doden, die doden begraven? Nee, nee. Het gaat hier om een geestelijke dood. Jezus spreekt hier niet over de fysieke doden, maar over geestelijke doden. En natuurlijk moet je ontzettend uitkijken waar je dit soort uitspraken doet, want het is zo politiek incorrect als men kan natuurlijk weer. Maar daar hebben we niks mee te maken, want de kerk gaat niet voor politiek correct, de kerk gaat voor waarheid en tegenwoordig hoor je het weer transparantie. Dan moet je horen wie het uitspreken. Oké, maar dat doen wij al 2000 jaar. En ook wij hebben natuurlijk onze hypocrieten gehad en schijnheiligen helaas. Maar goed, de kerk staat voor waarheid. Laat de doden, zegt Jezus, hun nog geestelijke doden begraven. Nou, waar komt dat begrip vandaan? Geestelijk dood. Eigenlijk al heel vroeg in de Bijbel. En we vinden het op vereenvoudigde wijze weergegeven in Genesis 3, vers 16 en 17. En daar staat het vereenvoudigd, maar het is, ook al is het zo beschreven, het is historisch absoluut juist. En de effecten kloppen ook. En we lezen in Genesis 3, vanaf vers 16 en 17. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof mag u vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten. En dan komt het, dat lezen we samen, want ten dagen dat u daarvan eet, zult u voorzeker sterven. Ten dagen dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Geloof ik dat die vrucht waarvan ze aten, het is niet een appel, het kan ook net zo goed een sinaasappel zijn geweest of een peer of weet ik wat voor vrucht. Dat daar magische krachten in zaten? Nee. Was die boom bijzonder? Nee. Wat was nou waar het om ging? Het was het gebod. Het was het gebod. Het was het niet vertrouwen op God. Het was gebruik maken van de echte vrije wil. En zeggen: God, Nee, dank u wel, maar ik doe het toch. Want ze hebben ervan gegeten. En hoe je het ook wendt of keert, hoe je het verhaal ook ziet, ze zijn in overtreding, ze zijn in opstand gekomen tegen God. En toen, vanaf dat moment, stierven ze geestelijk. En later fysiek. Eerst geestelijk, later fysiek, want Adam die werd 930 jaar. Het duurde ongeveer 7 minuten voor hij alle kaarsjes op de taart had uitgeblazen. Adam werd 930 jaar. Oh, dat geloof ik niet. Waarom niet? Het degeneratieproces was nog niet in werking getreden. Wij zijn nooit gemaakt om te sterven. Ja, zullen sommigen zeggen, maar als niemand doodgaat, wordt de aarde dan niet overvol? Nee, natuurlijk niet, als God er is, natuurlijk niet. Wat gebeurde met Henoch? Wie weet het? Wie heeft Henoch nog gesproken laatst? Henoch wandelde met en hij werd opgenomen. En hij was er niet meer, tenminste niet op aarde. Heelal is groot hoor mensen. We moeten out of the box denken, ook out of the planet durven denken. God zit niet met huisvesting hoor. God kent geen woningnood. Wij kennen dat. Maar goed, waar het om gaat is, de mens stierf geestelijk. Hij werd afgescheiden van God. En dan gaan we nog een andere tekst lezen en dan zien we dat die notie door de hele Bijbel geldt. We zijn geestelijk dood. Althans, wij waren geestelijk dood. Maar een aantal zijn nog steeds geestelijk dood. Lees met mij Efeze 2 vers 1 tot met 5, als je wil. Het is een hele mooie brief ook, de Efeze brief. Dat gaat echt over de kerk, over de gemeente. Dus als je studie wil doen over de gemeente, dan is dit echt een hele goede brief om te bestuderen. En we lezen daar hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Ook u, Efeziërs, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden, waarin u vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid. Trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de begeerte van ons vlees, handelend naar de wil van het vlees en van de gedachten, en wij waren van nature evenzeer als de overige kinderen des torens. Dat is echt typisch Paulus weer, hè? God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, medelevend gemaakt met Christus. Door genade bent u behouden. Twee teksten springen hieruit, twee teksten. En die matchen precies met Genesis 3. Die gaan we ook samen weer lezen. De eerste is dit, Paulus schrijft dit. Want, of ook u, Efeziërs, christenen, wedergeborenen, ook u, hoewel u dood was door uw overtredingen en zonden. Hoe waren ze dood? Fysiek dood? Nee, ze waren geestelijk dood. Waar kwam dat door? Door hun zonden en overtredingen. Ze waren dood. En in het vijfde vers zegt God, of schrijft Paulus, God echter, die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, daar komt het weer, hoewel wij dood waren door de overtredingen, we waren geestelijk dood. Hij heeft ons medelevend gemaakt met Christus. En dit is zo'n belangrijke notie om te begrijpen. Als je geestelijk dood bent, dan ben je dus absoluut geestelijk niet levend, maar je perceptie, die rammelt ook aan alle kanten, want je kunt de dingen van God niet begrijpen. Want je bent immers dood. God is de bron van leven. En als je van de bron gescheiden wordt en je bent afhankelijk van het water van de bron, dan verdor je. Je gaat dood. En dat is wat met Adam gebeurde. Je kunt het vergelijken met een laptop. Een laptop kun je natuurlijk aansluiten op het lichtnet. Het krijgt energie. En je kan onbeperkt typen als je niet moe wordt. Maar je kan ook de stekker eruit halen en dan zit de batterij er nog in. En dan heb je een onbepaalde tijd. En dan kun je zonder aansluiting op het lichtnet kun je nog typen en je werk doen. Maar op een gegeven moment is het op. Krijg je een waarschuwing en dan is het op. En in Genesis haalde God de stekker eruit. Vanwege de zonde en de overtreding. En een mens werd geestelijk afgesneden van God. Want die overtredingen brengen scheiding of het leuk vindt of niet. Als je bloemen krijgt, iedereen heeft wel eens een boeket bloemen gehad, toch? Wie niet? Wie heeft nog nooit bloemen gehad? Dan krijgt hij het van de gemeente. Iedereen heeft bloemen gehad. Oké, wat doe je als je bloemen krijgt? Je zet ze in een vaas. En je doet water in de vaas. Zover ben ik ook nog wel, jawel. En dan kunnen ze nog even, dan gaan ze langer mee. Maar God, de bron van het leven, als je daarvan afgescheiden bent, dan blijft niets in stand. De Bijbel zegt, Hij, God, die alle dingen draagt door de sterkte van zijn macht. Nou, als wij geestelijk dood zijn, en alle mensen zijn in principe geestelijk dood geweest, en een aantal zijn het nog, veel te veel eigenlijk, als je geestelijk dood bent, maar je wil er vanaf. Je wil niet langer geestelijk dood zijn. Dat klinkt gek, hè? Maar je wil niet langer geestelijk dood zijn. Wat heb je dan nodig? Nieuw leven. Maar hoe kom je aan nieuw leven als je geestelijk dood bent? Je hebt een nieuwe geboorte nodig. Maar een geestelijke geboorte. En daarvoor ziet de Bijbel in. Johannes 3, vers 1 en 5. Ik schreef het op in mijn werkkamer. Ik denk, jongen, dat is heel lang dat ik hier niet meer over gepreekt heb. Er was een tijd dat iedereen in slaap viel. Sprak ik er zo vaak over. Dan moesten ze elkaar wakker maken. Maar het is al heel lang geleden. Johannes 3, vers 1 tot en met 5. Dus ik durf er nu weer aan. Zonder dat ik gesnurk hoor straks. Johannes 3. We zeiden het al, als je geestelijk dood bent en je wilt nieuw leven hebben, heb je nieuwe geboorte nodig. En God heeft voorzien in die geboorte. Of althans in de mogelijkheid. Het is zo wonderlijk hoe de Bijbel in zijn macrostructuur gewoon steeds op elkaar aansluit. En hoe het zich ontvouwt, het plan van God. Nou, we lezen daar en we kennen het verhaal natuurlijk nog van vroeger. Het gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de Farizeeën, dat waren de toptheologen in de dagen van Jezus. En zijn naam was Nicodemus. Hij was een overste van de Joden, hij was ook nog een leider. En deze kwam des nachts tot hem, uit angst voor zijn collega's. En hij zeide tot Jezus, Meester, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan die tekenen doen die u doet, tenzij God met hem is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? Maar Jezus antwoordde en hij zeide, voorwaar, ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wauw, dit is krachtig. Als je niet geboren wordt uit water en geest, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan, zegt Jezus. En water, dit gaat over de doop, maar water is niet het doopwater. Dat wordt hier niet bedoeld. Water is het woord van God. U bent rein, zegt Jezus, om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dat woord van God hebben we nodig. Kan iemand mij uitleggen hoe je zonder het woord van God tot geloof kan komen? Dat is onmogelijk. Als je geen informatie over het woord van God krijgt, kun je niet tot geloof komen. Dus dit is water. Dit staat voor water. Wat zegt Jezus? Stromen van levend water zullen uit ons binnenste komen. Maar hoeveel hebben er gedwijld na hun wedergeboorte? Niemand toch? Dat zijn de woorden van de geest. Dat is levend water. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Dus we moeten opnieuw geboren worden door water, het woord en geest. En de geest is de Heilige Geest. En die twee maken dat mensen tot geloof kunnen komen. En je moet de Heilige Geest niet voor de voeten lopen door mensen te manipuleren, door ze keuzes te laten maken die niet voortkomen uit echte bekering. Want we hebben heel veel schade opgelopen daardoor. Dus we zijn geestelijk dood, zegt de Bijbel. En dat zijn we. Zolang we van God gescheiden zijn, zijn we geestelijk dood. Dus we hebben een nieuwe geboorte nodig. Maar Jezus heeft in die geboorte voorzien door te sterven op Goede Vrijdag in onze plaats. En we kennen dat, het is bijna cliché, maar we kennen dat, want wat deed hij daar? Hij nam onze overtredingen en zonden op zich. En dat waren juist die twee aspecten die ons maakten dat we geestelijk dood waren. Want wat hebben we aan nieuw leven als we opnieuw toch weer sterven, omdat die overtredingen en zonden toch weer ons in onze grip krijgen. Want die brengen scheiding. Dus er is voorzien in een nieuwe geboorte door Jezus. Precies wat er gebeurd is op Goede Vrijdag. Daar hebben mensen nu de kans, daardoor hebben mensen nu de kans gekregen om opnieuw geboren te worden. Door naar God toe te gaan, heel eenvoudig, door te zeggen: God, ik red het niet met mijn goede werken. Uw woord leert me dat, ik heb geen schijn van kans, maar ik heb gehoord, u hebt een genadeaanbod voor mij. U heeft verzoening bewerkt, dat is wat gepredikt wordt en ik geloof het. Ik geloof dat Jezus voor mijn zonde gestorven is. Ik geloof dat hij mij kan redden. En ik wil hem volgen. Nou, dat is wedergeboorte. Als je dat oprecht bidt. En God hoort dat. God weet dat. Nou, ik hoef niet uit te leggen dat zonden en overtredingen een realiteit zijn, toch? In deze tijd en in alle tijden. En in ons eigen leven. Het is een realiteit. Nou, als we opnieuw geboren zijn, dan gaan we leven als het goed is in een nieuwe stijl. En dat valt niet mee. En we kunnen het vergelijken eigenlijk, wedergeboorte, als we opnieuw geboren zijn, dan komen we in het proces van discipelschap. Dat is navolgen van Jezus, het proces van heiligmaking. Dat wil zeggen, alles wat echt in het licht van de Bijbel verkeerd is, dat we ons daarvan gaan distancieren. Met vallen en opstaan. Maar dat valt niet mee. Want als je denkt dat het weg is, dan blijft het op een of andere manier toch weer aan je kleven. Mijn vader bad altijd in het begin, voordat hij zijn geloof kwijtraakte. En later heeft hij het weer terug ontvangen, prijs God daarvoor. Die bad altijd aan tafel en laat ons niet aan dit vergankelijk leven kleven. Ik begreep er nooit wat van, maar ik vond het wel interessant. En kleven wist ik wel een beetje wat het inhield, want ik heb wel eens pannenkoeken gegeten met stroop. En ik kleefde aan alle kanten. Maar dat is, de zonde is hardnekkig. Weet je hoe je het moet voorstellen? We weten allemaal dubbelzijdig duct tape. Hè? Niet ducktails, duct tape. Hè? Als je erop trapt met je voet. Mark, misschien kun je die mooie schoenen van mij even in beeld brengen voor de broeders en zusters thuis. Let op, dames en heren. Ik heb ze gepoetst? Nee, maar ze zien er goed uit. Kijk. Dan zit er duct tape onder je schoen. En dan wil je het eraf halen, weet je. Maar ik ben vaak te lui om te bukken. Dus dan denk ik, weet je wat, ik zet mijn linkerschoen erop, dan trek ik mijn rechter, trek ik los. En dan, ja, slimmerd, zit hij aan je linkerschoen. He? Zo leer je tapdansen op een gegeven moment. Dus zo is het ook met de zonde. Je denkt dat je het kwijt bent, maar het is hardnekkig. Het blijft, op een of andere manier blijft het steeds kleven en je krijgt het er niet vanaf. Misschien is teer nog een beter voorbeeld, maar goed, dat is nu te laat voor het voorbeeld. Dat je het er niet afkrijgt. En daar heb je de Heilige Geest bij nodig. En je hebt dat nodig voor het proces van heiligmaking. Want de zonde is hardnekkig. En je kunt nooit zeggen, ik ben gearriveerd. Ik ben gearriveerd. Ik heb geen last meer voor de zonde. De zonde heeft geen grip op mij. Niemand kan, ja, je kan het wel zeggen, maar ik geloof niet dat het zo is, jongens. We hebben er allemaal mee te maken, nog steeds. Maar we kunnen het overwinnen. En je kunt het ook vergelijken, dit proces, met dat van een rups. Die verandert in een vlinder. We gaan even naar het beeld kijken. Je ziet daar de rups. De rups die staat voor oude mens. De rups is de oude mens. Maar die oude mens verdwijnt. Wees maar blij dat die oude mens verdwijnt. Dat is je oude egoïstische zondige natuur. Dan komt die rups in die kokonfase en daar vindt de strijd plaats. Want in die kokon wordt die veranderd. Dan gaat die transformatie plaatsvinden. En het is ook in ons geestelijk leven zo. Als je bewust tot geloof komt en je wil Jezus echt volgen. Je bent niet religieus geconditioneerd, maar je hebt echt een passie of een liefde om Jezus te volgen. Dan ben je in die kokonfase en daar vindt de strijd plaats. Het wordt ook een zootje in die kokon. Want die hele rups die lost op. Dat hele erfelijk materiaal, dat wordt één hutspot, een smurrie. En dat is het proces van heiligmaking. Dat is het proces van discipelschap. Daarin vindt de verandering plaats. En daarin moeten we met Gods hulp de overwinning behalen. Daarin moet in dat proces van die kokon, daarin moeten wij zo onze mind opmaken dat we zeggen, wat er ook gebeurt, Jezus, u bent nummer 1 in mijn leven. En als dat niet gebeurt, als hij niet nummer 1 is in je leven en er andere dingen tussen komen, heb je afgoden. En dat zijn niet zozeer die afgoden als wel je hartsgesteldheid. En die maakt dat je vroeg of laat voor de bijl gaat. Je gaat voor de bijl. Want elke afgod is een wig tussen God en ons in. En vroeg of laat breekt die wig ons in de relatie met God. Hij breekt ons. Daarom zegt Jezus, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Wie vrouw, zoon, dochter lief heeft boven mij, zegt Jezus, die is mij niet waardig. Heeft Jezus een ego-probleem? Nee. Maar Jezus weet het gevaar. Als wij hem niet de plaats geven die hem toekomt, hebben we een probleem. Jezus spreekt zelfs over haten. Als je je eigen leven niet haat, kun je hem niet volgen. Nou, wil Jezus dat we onszelf haten? Nee, maar hij wil dat we ons oude leven haten. Dat moeten we haten als de, ik zou het woord bijna zeggen, maar ik zeg het niet. Dat moeten we intens haten, want als we het niet haten, dan gaat het groeien als een kankergezwel. En het wordt dodelijk. Mijn oude mens is niet zo fraai. En die van u waarschijnlijk ook niet. Misschien iets meer, minder bedoel ik. Maar mijn oude mens brengt geen voordeel. Niet voor Marion, Marion zegt amen, en niet voor onze zonen, niet voor mijn collega's, vrienden, kennissen, weet ik veel wat je allemaal nog hebt. Het brengt niemand voordeel en uiteindelijk brengt het mezelf ook geen voordeel. Nou ga ik wat zeggen en ik sta er met mijn hele hart achter. Jezus heeft gezegd, het is beter te geven dan te ontvangen. Nou dat druist helemaal tegen onze oude mens in, of niet? Wij willen toch ontvangen? Kom op, waarom zijn we als kinderen zo overspannen als we jarig zijn? Omdat we gaan ontvangen. Waarom komen we als kinderen in een lichte depressie? Als anderen jarig worden, dan moeten we iets geven. Hè? Als ons zusje jarig is of ons broertje. Hè? Dat is altijd weer een strijd, toch? Ik was niet te genieten als ik jarig werd. 4 jaar was ik. Mijn moeder zei, oh, ik vier nog een keer je verjaardag. Ik ben er overheen gegroeid, toch Marion? Marion zegt, ik was echt niet te genieten. Weet je waarom er heel veel mensen ongelukkig zijn op deze wereld? Onnodig ongelukkig. Dan moet ik het heel voorzichtig formuleren, want dan is het is alweer zo gauw dat vingertje, maar dat wil ik helemaal niet. Maar waarom dat zo is? Omdat ze nooit hebben geleerd wat Jezus ons leert. Je kunt beter geven dan ontvangen. Wat je voor een ander doet uit liefde, hè? Niet met zo'n gezicht, hè? Maar uit liefde moet je eens kijken wat een effect dat op jou heeft. Daar moet je het niet voor doen, maar dan ga je leven. Dit is geen leven, mensen. Dingen vasthouden, afblijven. Dit is geen leven. En de wereld weet niet anders. Het is de struggle for life. Ik begrijp het wel. Ik veroordeel het ook niet in die zin dat ik zeg, hoe kunnen ze dat doen? Want ze weten niet beter. Dood is dood. Dus je wil eruit halen wat erin is, in zit. En je weet dat je van drank kom je, krijg je zo'n lekkere roes. Dus je wil drinken. En er zijn er duizend en één dingen die jouw vlees bevredigen. Op wat voor wijze ook. Dus dat wil je, daar kun je niet genoeg van krijgen, want dat geeft je ook nog eens troost voor die leegte in je. Want er is een leegte in de mens. Daarom is de mens steeds weer op zoek. Er zijn mensen die zijn zo enorm rijk. En ik gun het ze. Ik ben absoluut niet jaloers. Maar die zijn zo enorm rijk. En dan denk je, nou, die mensen zijn gelukkig. Die hebben het voor elkaar. Die hoeven zich helemaal niet meer druk te maken. Niets. Ze hebben alles. Wat ze niet hebben, kopen ze. En wat ze niet kunnen beïnvloeden, dat kopen ze ook. He, want er is corruptie genoeg. En toch zijn ze niet gelukkig. Sommigen zijn zwaar depressief. Waarom? Omdat ze deze sleutels niet hebben gepakt van Jezus. Het is beter te geven. Moet je dan alles weggeven? Nee. Tenzij God het vraagt, maar nee. Maar als jouw levensstijl alleen maar dit is, word je nooit gelukkig. Ja, je lichaam wordt bevredigd, maar je ziel niet. En dat creëert een leegte, dat creëert onvrede, dat creëert stress. Dus goed, het voorbeeld van de rups, het was mooi, maar uiteindelijk uit die kokon, en dat komt de vlinder. En als dat gebeurt, als die vlinder zich ontvouwt, en dat kan geestelijk ook, wordt je actieradius wordt groter. Want een vlinder komt op veel meer plekken dan een rups. Een rups die is blij als hij misschien van het ene blad nog op een ander blad komt. En hij eet maar en hij eet maar. Dat is de oude mens, hè? Consumeren, verzadigen enzovoort. Hij eet maar, hij eet maar. Maar gelukkig verandert hij in een kokon. En gelukkig in die kokon verandert hij in de vlinder. En dat is ook uiteindelijk, krijgen wij ook net als de rups, een nieuw lichaam. Alleen die vlinder gaat weer dood, maar wij niet. En dat is een geweldig mooi beeld. Dus daar doen we het voor. We willen een vlinder worden, geestelijke vlinder, met prachtige kleuren. En onze actieradius wordt vergroot. We gaan veel lichter door het leven dan een rups. Vergelijk ze maar eens. Mijn oom is tot geloof gekomen, mijn oom. Oom Kees heet hij, hij is nu al jaren dood. Hij woonde in Amerika... En hij vertelde, weet je hoe hij tot geloof is gekomen? Ik getuigde ook wel eens tegen hem op mijn manier, maar dat maakte kennelijk geen indruk. Maar hij keek naar een vlinder in de storm. En hij zag hoe die vlinder in staat was tegen de storm in te vliegen. Of storm, flinke stevige bries. Hij dacht, hoe is het mogelijk, zo'n klein vlindertje? Wat weegt een vlinder? Het zijn echt niet Arnold Schwarzenegger vlinders, die bestaan trouwens niet, maar het zijn van die fragiele beestjes met die tere vleugeltjes. Vliegt er zo, wordt niet weggeblazen. Hij zegt, dat is zo, wat is dat mooi gemaakt. En zo is hij tot geloof gekomen. Hij denkt, dit moet gemaakt zijn. Was een technische man, was mijn oom. Dit mooi hè? Door een vlinder tot, in ieder geval tot denken gezet. En hij is echt, ja. Nou, nog één tekst wil ik lezen. Ja, we hebben nog wel even. En die vinden we in 1 Korinthe 15, vers 12 tot 14. Want we hebben het over het geestelijk dood zijn, hè. En daar staat dan ook de doop voor. Want in feite is de doop natuurlijk een symbolische uiting van een geestelijke realiteit. Maar we gaan nu lezen in 1 Korinthe 15, vers 12 tot 14. En dan ronden we af. En Paulus die verdedigt daar de opstanding uit de dood, dus een leven na dit leven. En want in Korinthe waren er al mensen die zeiden dat kan helemaal niet. Mensen die dood zijn worden niet levend. Nou, Paulus was het daar niet mee eens en hij had goede redenen. En dan gaan we lezen 1 Korinthe 15, versen 12 tot 14. En dan gaan we één tekst lezen en die heeft betrekking op ons onderwerp. Nou, Paulus zegt, indien nu van Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden is opgewekt, dus hij is opgestaan uit de doden, God heeft hem opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Want indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. O, hoe waar is dat? Als ik niet geloofde dat Jezus was opgestaan uit de dood, dat God hem had opgewekt, had ik hier niet gestaan. Want dan is mijn geloof zonder inhoud. Dan stelt mijn geloof niets voor. En helaas bestaan er religieuze mensen die geloven niet in de opstanding van Jezus uit de dood. En op een of andere manier zijn ze toch geestelijk. Nou, dat moeten ze dan maar blijven doen. Maar nou komt het. Nee, dat moeten ze niet doen. Ze moeten zich bekeren. Het moet wel scherp blijven. Ze moeten zich bekeren. Nou komt het. Want nou zegt hij, Paulus geeft heel veel voorbeelden. Als we alleen voor dit leven onze hoop op God hebben gesteld, hè, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Moet je denken aan al die christenen in de eerste 3 eeuwen die gestorven zijn voor hun geloof. Als er geen opstanding is, als er geen leven is na dit leven, dan zijn het toch stakkers, dan zijn het losers. Maar zo is het niet, want er is een leven na de dood. Dan begint het eigenlijk pas. Nou, en dan zegt hij iets heel opmerkelijks in vers 29, en dat lijkt een beetje op de woorden van Jezus. Dan zegt Paulus, in al de argumentatie, dan zegt hij in vers 29, wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen, als er in het geheel geen doden opgewekt worden? Kun je het nog een keer in beeld brengen, Paul? Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen als er geen opstanding is? Nou, er zijn geloof ik wel 40 verklaringen mogelijk of 40 problemen in de exegese van dit ene vers. Die 38 heb ik weggeveegd, die vind ik niks. 2 zijn er mogelijk, 2 mogelijkheden. Verder is het ook eigenlijk niet zo belangrijk, maar ik denk dat het ons punt onderbouwt. De eerste mogelijkheid is dit. Christenen die zich lieten dopen in de plaats van de overleden gelovigen die niet gedoopt waren. Stel, mijn oom Freddy komt tot geloof en hij is heel erg blij. En hij vertelt het aan iedereen. Maar maandag loopt hij zonder na te denken tegen een bus aan en hij overlijdt. Hij is niet gedoopt. Hij is niet gedoopt. En dan zeg ik, weet je wat? Oom Freddy heeft zijn hart aan de Heer gegeven. Ik laat mij in de plaats van oom Freddy dopen. Is hij toch gedoopt? Dat is een opvatting die heel veel mensen aanhangen. Dat mensen zo gedacht hebben, oh, hij is niet gedoopt. Weet je wat? Ik laat me in zijn plaats dopen. Ja, mooie gedachte hoor. En als je dat vindt dat je het moet doen, nou, ik doe het niet. Als je met die redenen komt, zeg ik, ga je maar ergens anders of doe het zelf in het kanaal of in het zwembad. Maar ik doe het niet. Maar dat is een gedachte. Maar ik denk, en daar ben ik van overtuigd, dat we dit vers moeten zien in het licht van wat Jezus zei tegen degene, die leerling die hem wilde volgen. Volg mij en laat de doden hun doden begraven, de geestelijke doden. Want mensen die zich laten dopen doen 2 dingen. Ze zijn gehoorzaam aan Jezus, want Jezus zegt in Matteüs 28 dat we ons moeten laten dopen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en de Heilige Geest. Dus alleen op grond daarvan al moet je je laten dopen. Is geen optie, je moet je laten dopen. Maar Paulus zegt ze laten zich voor de doden dopen. Dat zijn de mensen die geestelijk dood zijn en die toekijken en die denken, wat doen die mensen daar vreemd? Waarom hebben ze niet gewoon een zwembroek aan, maar een witte jurk of wat dan ook? Of waarom gaan ze met kleren aan? En waarom doen 2 mannen of vrouwen, wie dan ook, ze onderdompelen? Dat is je laten dopen voor de geestelijk dode mensen, diezelfde mensen die de doden moeten begraven. De doden die de doden moeten begraven. Verstaan we dit? Het is een geestelijk iets. Jezus zei, laat de doden hun doden begraven. Nou, wij zijn niet meer dood. Ik geloof niet dat hier iemand is in deze zaal die geestelijk dood is. Ik hoop wel dat er een hele hoop gaan komen die geestelijk dood zijn en dat ze hier levend worden. Als die corona-ellende voorbij is. Maar zie hoe betrouwbaar de Bijbel is. We zijn geestelijk dood door zonde en overtreding. En als je van die dood af wil, heb je dus een nieuwe geboorte nodig. Nou, daar heeft God in voorzien. Juist om met wat ons de dood injoeg, de overtredingen, de zonde, om daarmee af te rekenen. Het is het vaccin, het bloed van Jezus, het vaccin tegen het zondevirus, wat ons allemaal om zeep helpt. Het is het vaccin wat veilig is, 100%. Wat een stress, hè? Vaccins. Maar dit is betrouwbaar. Bloed van Jezus, reinigt van alle zonden. Ja, Matteüs 28, vers 19. We hebben een nieuwe geboorte nodig. Maak de volken tot mijn leerlingen, zegt Jezus. Leert en onderhouden al wat ik geboden heb. En dan begint de strijd. Ik zei het al, dan begint de strijd. Hè? Want wat zegt Jezus? Smal is de weg. Waarom is die smal? Waar de stenen op? Hij is smal omdat je beperkt wordt in de navolging van Jezus. Je kan geen geld meer achterover drukken. Je moet eerlijk zijn naar de fiscus. Je moet met je handen van bepaalde dingen afblijven. Ook al jeuken je handen. Daarom zegt Mozes, of liever gezegd God door Mozes heen, je moet de meerderheid in het kwaad niet volgen. Dus je gaat tegen de stroom in. En dat is lastig, je kan beter met de stroom meegaan. Heel relaxed, op je rug. Maar tegen de stroom in, meer dan 46 jaar ga ik al tegen de stroom in. Soms niet hoor, dan laat ik me meedrijven. Maar het wordt tegen de stroom in, dan krijg je zo'n mooie atletische gestalte van. Amen. Weet je, dat gegrinnik is niet fijngevoelig. Dan zeg je, amen broeder. Oh nee, je mag niet roepen hè, door de corona. Dat troost ik me mee. Nee, dat is flauwekul natuurlijk. Maar echt, de doop is dan ook, en ook voor degene thuis, de doop is niet het einde, de doop is het begin. En als je doopt, en dan gaan we de volgende studie, zo de Heer wil en we leven, gaan we erop in. Gaan we laten zien wat die doop eigenlijk inhoudt en wat de implicaties van die doop zijn. En hoe je steeds naar die doop kan teruggrijpen als het moment dat je zei, oh ja, nee, ik heb me overgegeven aan God. En mijn vlees speelt weer op, maar ik heb me overgegeven aan God. Het is net als je trouwbelofte, weet je. Kijk, iedereen die getrouwd is hier, iedereen en alle kijkers thuis en alle mensen die getrouwd zijn, meerdere jaren getrouwd zijn. Er is niemand die nadat hij ja heeft gezegd, ongevoelig wordt voor de andere seksen. Niemand, onthoud dat. Daarom is het handig dat dat ding aan je vinger zit en niet eraf halen, behalve als je in de verpleging werkt. Dat je eraan herinnert. Dat je trouw bent. Dat heb je nodig, dat ding. Zoals je het avondmaal nodig hebt. Want er zijn verleidingen. Geloof me. Nou, ik hoef jullie niet te overtuigen. Want als je eerlijk bent, weet je allemaal in je hart. Allemaal. Hoe krachtig dat werkt. Het werkt voor ons allemaal. Ook voor een voorganger. Of een apostel, wat het ook is. Wat een apostel ook is. Verstaan we dit? De doop is niet het einde, de doop is het begin. Maar dan heb je ook de doop in de Heilige Geest. En die geeft je kracht. En als je je vlees overwint, denk even aan die kokon. Dan ga je groeien en dan gaat zich iets ontvouwen wat mooi is. En je hebt dingen nodig om je te helpen herinneren. Deze ring bijvoorbeeld. Of het avondmaal heb je ook nodig. Om niet te verslappen. God weet hoe we in elkaar steken. God weet dat we de neiging hebben om te verslappen. Weet je wat onze grootste vijand is in het Westen? We worden gebombardeerd met, ik kan geen eens een getal noemen, met ontelbare prikkels. Ontelbaar. Internet, televisie, de samenleving. Er zijn zoveel dingen die onze aandacht vragen. Die ons afleiden. die impact op ons hebben. Kom op, als ik trek heb, heel veel trek, zuster Anneke, en ik zie een appeltaart met slagroom. Hè? Dan zeg ik, halleluja, ik heb mijn vlees gekruisigd, doet me niks. Nee, natuurlijk niet, gehaktballen. Dat is geen hint of snoep. Die dingen werken nu eenmaal zo. En daarom is die doop ook zo belangrijk, dat je eraan herinnert, oh nee, ik heb een afspraak met God gemaakt, mijn oude leven is begraven. Ik wil niet meer een slaaf worden van mijn lusten, dat ik beheerst word door de dingen die op zich niet verkeerd zijn, maar die zo'n invloed in mijn leven hebben gekregen, dat ik de slaaf ben geworden. Laat ik maar het meest onschuldige voorbeeld pakken, een sigaretje, ik kan er niet van afblijven, ik moet, het wordt steeds minder, het is bijna niet eens meer actueel. Maar die verslaving, oh, ik moet televisie kijken, oh, het huis is zo stil, oeh, het eng, het is stil, ik moet dat ding aan. Hé, beheers je, zelfbeheersing, ga tegen de stroom in, oké, ik ga in het vlees, ik stop, is niet de bedoeling, ik ben gedoopt.